Goedemorgen, broers en zussen. Jullie hebben allemaal de groeten van Lisa. Ze had er heel graag bij geweest. Ze komt hier heel graag. Maar ze heeft andere dingen momenteel. Andere katten voor te geeselen. Ze zit in een opleiding, zorgkundige. Het is heel moeilijk. En ik zou ook vragen bij deze, dat je zo wel denkt naar haar, jullie gebeden. Het is niet gemakkelijk. Het is een opleiding. Normaal gezien duurt het 3 jaar. Maar ze hebben het in 1 jaar samen geperst. Morgen is haar eerste examen. Ze heeft zich al de hele tijd voorbereid. Ze studeert dag en nacht. Dus het duurt 2 weken het examen. Denk aan haar alsjeblieft. Ze heeft ze bed nodig. Dank u daarvoor. Dus de groetjes van haar. Goed. Normaal gezien, broers en zussen, zouden we deze morgen verder moeten gaan met het onderwerp vrijhevigheid. Deel 2, normaal gezien, zeg ik wel. Maar, als het goed is voor jullie, zal ik deze morgen even op de pauzeknop moeten drukken. En de volgende keer daarmee bezig gaan. Ik zou iets compleet anders willen vertellen aan jullie deze morgen. Het is zo gebeurd, ja. Ik kan het niet aan. Maar ik had het al een hele tijd op mijn hart om iets te vertellen over Jefta. Kennen jullie Jefta? Steek ik je de handen op. Wie kent Jefta? Is het niet waar, zeker? Wie kent Jefta? Wie is er vertrouwd met het verhaal van Jefta? Oei. Goed, geen probleem. Dat gebeurt. Ja, vandaar dat ik hier ben, om een keer te vertellen over Jefta. Goed, laten we eens naar Richteren 11 gaan. Richteren 11. Dus Jefta was een van de rechteren. Ja, als je het verhaal kent, ja, dan weet je dat het wel een beetje zwaar op de maag ligt, dat verhaal. Want het is toch wel een bijzonder verhaal van een man die toch wel een hele speciale gelofte maakt. Had ik in hoofdstuk 11, Richteren 11. En lees die keer wat voor gelofte Jefta maakt aan God. In vers 30. Richteren 11, vers 30. Dan zegt Jefta het volgende tegen God. Richteren 11, vers 30. Vers 30. Kun je dat lezen? Dus, zo kleine letters. Maar jong toch. Amai. Vers 30. Ja, ik zie het. Dan zegt Jefta dat volgende. Als u de Ammonieten geheel in mijn hand zult geven, dan zal wat naar buiten komt en mij vanuit de deur van mijn huis tegemoet komt, voor de Heer zijn en ik zal het als een brandoffer offeren. Wat gebeurt er? God hoort de gelofte van Jefta en God heeft de Ammonieten geheel in de hand van Jefta, waardoor hij zijn gelofte kan nakomen en wat er uit zijn huis komt, kan offeren als een brandoffer. En het is geen dier dat uit zijn huis komt. Een mens. Ja? Ik zie jullie al raar kijken. Wacht nog een beetje. God schenkt Jefta de overwinning. Wie komt er vervolgens uit het huis hem tegemoet? Zijn enige dochter. Ja? Vers 34. Zijn enige dochter komt hem tegemoet. En Jefta houdt zich aan zijn gelofte tegenover God en draagt zijn enige dochter op als een brandoffer voor de Heer. Een redelijk omstreden verhaal, zou ik zeggen. Althans, op het eerste zicht. Dat moet ik er wel bij zeggen. Ik zal meteen met de deur in huis vallen, broers en zussen. Want ik heb een lange tijd geloofd dat Jefta letterlijk zijn dochter offerde als een brandoffer aan de Heer door het vuur. Ik heb dat lange tijd geloofd. Maar ondertussen ben ik daar anders beginnen over nadenken. Ja? En ik weet dat er heel wat christenen ook geloven dat Jefta zijn dochter letterlijk als een brandoffer heeft geofferd. Ja?
maar ik geloof dat niet. Ik zal je proberen aan te tonen waarom ik dat niet geloof.
Goed. Wel, waar bevinden we ons hier in de schrift?
We bevinden ons hier in de dagen van de rechteren. Ik zal dat eventjes situeren, gezien er weinig mensen vertrouwd zijn met het verhaal. Je weet wel dat God zijn volk bevrijdt uit Egypte onder Mozes. 40 jaar lang gaan ze door de woestijn. Ze komen aan in het beloofde land. Ze veroveren dat land. Ze drijven al de Kanaanieten uit. Uitroeien. En nu leven ze hier al ondertussen 340 jaar ongeveer in het land. We leven in de periode van de rechteren. Niet in de periode van de koningen. David was nog niet geboren. Het zal nog 100 jaar duren tegen dat David geboren wordt. Ja? We leven in de tijd van de rechteren. In totaal waren er 12 of 13 rechteren. Jefta was de 8e rechter. Dat je het een beetje kan plaatsen, situeren. Ook nog, het verhaal. Hans het gebeuren rondom Jefta speelt zich niet af aan de westkant van de Jordaan, namelijk aan de kant van Jeruzalem, maar aan de oostkant van de Jordaan, aan de kant van Gilead. Ja? Duidelijk? Goed. Ik lees de eerste twee versen. Vers 1 en 2. Nu was er in de tijd, in die tijd, een zekere Jefta, een dappere held, afkomstig uit Gilead. Hij was door zijn vader verwekt, door zijn vader Gilead verwekt bij een hoer. Maar Gilead had ook zonen bij zijn eigen vrouw. Toen die volwassen waren, hadden ze Jefta weggejaagd met de woorden: jij krijgt geen erfdeel uit het bezit van onze vader, want je bent de zoon van een hoer. Tot daar. Dus wat de schrijver ons in vers 1 meteen al wil laten zien, is dat Jefta geen doodgewone man is. Ja? Hij is een dappere held, lezen we. En dat is toch wel een uitzonderlijke eigenschap als je het mij vraagt, een dappere held. Ja, moedige mannen en moedige vrouwen zijn dun gezaaid. Dat is zo in onze dagen, als we eerlijk zijn. En dat was ook zo in de dagen van Jefta. En dat zal waarschijnlijk wel een deel te maken hebben gehad met de jeugd van Jefta. Met zijn jeugd. Want hij heeft geen gemakkelijke jeugd gehad. Je hebt het gelezen. Hij was een buitenechtelijk kind. En dan nog een kind van een prostituee, lezen we in vers 1. Hij was door zijn vader verwekt bij een hoer. Ja, in onze maatschappij, als je een kind bent van een prostituee, dat wordt gemakkelijk aanvaard. Je wordt niet scheef bekeken. Maar natuurlijk, in de Joodse cultuur zijn buitenechtelijke kinderen tweederangs burgers. Een schande en een schaamte voor de familie, zeg maar. Lees maar, vers 2. En toen de zonen volwassen geworden waren, joegen ze Jefta weg en zeiden ze tegen hem: je zult in het huis van onze vader geen erfbezit hebben, want je bent de zoon van een hoer. Dus zijn eigen broers, dat goed voorstellen, zijn eigen broers, zijn eigen zussen, jagen hem weg, waarmee hij samen is opgegroeid. Jagen hem uit het huis. Dus de nachtmerrie waarin Jefta hier terechtkomt, en dan nog op zeer jonge leeftijd, ja, is voor de meeste van ons nauwelijks te bevatten. Moet je dat voorstellen? We kunnen ons in feite amper voorstellen wat er hier gebeurt. Je wordt niet verstoten door zijn vrienden, maar je wordt verstoten door zijn eigen familie, zijn eigen broers en zussen, waarmee hij samen is opgegroeid onder één dak. Ja? Waarmee hij buiten heeft gespeeld, samen met zijn eigen broers. Op een gegeven moment, misschien was hij 11, 12, 13, 14 jaar, wordt hij verstoten door zijn eigen familie. Door zijn eigen broers en zussen. Volgens mij is dat toch wel een van de ergste dingen die een mens kan meemaken. Ik weet niet of dat iemand hier aanwezig mee heeft gemaakt. Maar ik kan me niet voorstellen dat dat moest zijn. Dat moet heel hard zijn. En ik geloof dat Jefta voor de rest van zijn leven getekend heeft. Ik denk dat hij daarbij heel intense gevoelens van eenzaamheid heeft gehad, Jefta. Ja. En misschien was dat wel, ja, deze intense eenzaamheid was misschien wel hetgeen hem tot God dreef. Want je moet rekenen, broers en zussen, dat als je een beetje vertrouwd bent met de rechteren, dat God niet zomaar een rechter noemt, een rechter roept, dat de rechter God niet kent op voorhand. De rechter kent God wel degelijk en dan pas roept God hem. Dus ik geloof dat Jefta doorheen deze eenzaamheid God zocht. Ja, het is meestal zo, als we vele moeite kennen, dat we tot God komen, dat we tot God roepen om hulp. Hoe dan ook, hij begint een nieuw leven in het land top. Vers 3. Toen vluchtte Jefta voor zijn broers en ging in het land van Top wonen. Zoals ik al gezegd heb, het land van Top ligt aan de overkant, ten oosten van de Jordaan. En Jefta gaat zich daar vestigen. Wat gebeurt er? Kort nadat hij zich daar gevestigd heeft, wordt zijn aanwezigheid al vlug opgemerkt. Waarom? Ja, omdat Jefta een moedig, heldhaftig figuur is. En dat trekt natuurlijk alle soorten van mensen aan. Kijk maar eens, vers 3b. Daar sloot zich een stel leeglopers bij hem aan, die er met hem op uittrokken. Dat zou ook een belletje doen rinkelen bij ons. Kennen jullie ook zo iemand die moest vluchten? En waar hij dan daartoe gevlucht was, verzamelden zich ook alle soorten van mensen van alle lagen van de bevolking rondom hen. Kennen jullie zo iemand? David, bijvoorbeeld. David moest vluchten voor wie? Voor Saul, inderdaad. En wat gebeurt er? Hij vlucht in de bergen, waar dan ook. En er verzamelen zich alle soorten van mensen van alle soorten van lagen van de bevolking rondom hem heen. Ja? Wel, dat was later. Dat gebeurde nog vroeger voor bij Jefta. Dus, we zitten al aan vers 3. En wat wil de schrijver ons laten zien over Jefta? Ten eerste, dat hij leeft aan de rand van de maatschappij. Het is een beetje cru gezegd, maar hij behoort tot het gespuis van zijn generatie, zeg maar. Hij is verstoten. Ja? Hij is een buitenechtelijk kind, dan nog het kind van een hoer. Ja? Hij is gewoonweg onterfd en verstoten door zijn eigen familie. En hij is de voorganger van een bende leeglopers. Dat is het. Dat is wat we lezen, wat de schrijver ons wil laten zien in deze eerste drie versen. En dat is belangrijk dat we dat zien, broers en zussen. Je leest dat zo over. Bij de machtige profeet Elia bijvoorbeeld, lees je niks over zijn achtergrond. Het enige dat we weten over Elia is dat hij ook uit Gilead komt. Een Tisbiet is het. Ja? Maar dat is alles. En waarom heeft de schrijver ons niet meer informatie over de jeugd van Elia? Omdat het niet nodig is. Maar hier heeft de schrijver ons wel informatie over wat er gebeurd is tijdens zijn jeugd. Van Jefta. En waarom doet hij dat? Wel, ik geloof dat de schrijver ons dat wil laten zien. Omdat Jefta verstoten is door zijn eigen familie. Maar lees ik hier in vers 29. Had ik hier naar vers 29. Hij is verstoten door zijn eigen familie. Maar wat lees je in vers 29? Toen kwam de geest van de Heer op Jefta. Hoor je dat? Dus, wat wil de schrijver ons laten zien? Wel, je mag verstoten zijn door je eigen familie. Zelfs door je eigen volk. Straks zullen we zien dat hij nog verstoten zal worden door zijn eigen volk. Maar, God ontfermt zich over het verstotene. Hij doet dat. Meer zelfs, God zendt zijn geest naar Jefta. Zijn geest, zijn heilige geest zendt hij naar Jefta. En dat, broers en zussen, moet voor ons een bemoediging zijn. Dat toont dat God geen rekening houdt met wie je bent, met wat mensen denken van jullie, met wat je familie denkt van jou. God houdt daar allemaal geen rekening mee. Met wat je allemaal uitgespookt hebt in je leven, hij houdt daar allemaal geen rekening mee. Nog met wat de samenleving denkt van jou. Wat belangrijk is, is wat God denkt van ons. En niet wat familie denkt of wat mensen denken van ons, broers en zussen. Steek dat goed in je hoofd. Dat is heel belangrijk. Ja? God ontfermt zich over een verworpen man. En wat doet hij? Hij gaat die man gaan uitkiezen en gebruiken in zijn koninkrijk op een machtige manier. En dat was niet alleen zo in de dagen van Jefta, broers en zussen. Dat is ook, was ook zo in de dagen van Paulus. Hou ik naar 1 Korintiërs gaan. Je moet eens lezen wat Paulus zegt aangaande mensen met een duister verleden. Ja? Aangaande mensen die verstoten geweest zijn of randgevallen van de maatschappij. 1 Korintiërs hoofdstuk 6. Vers 10. En daar zegt Paulus het volgende. zaten daar ook zo'n paar randgevallen in de gemeente in Korinthe. 1 Korinthe 6 vers 10. Dwaal niet, zegt Paulus. Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaars, lasteraars, rovers, heeft dat dus, zullen het koninkrijk van God niet beërven. En wat zegt Paulus dan in vers 11? Sommigen van u zijn dat geweest. Hoor je dat? Er zaten daar ook zo'n paar van die randgevallen in de gemeente van Korinthe. Dat was de achtergrond. Er zaten daar mensen, mannen die met mannen hadden geslapen, die christen waren geworden. Mannen of vrouwen die overspel hadden gepleegd, die christen waren geworden. Schandknapen, dieven, ontuchtplegers, ze zaten erbij. Hè? Ja? Niet vergeten, broers en zussen, dat God zijn geest, zijn heilige geest had geschonken aan deze mensen. Hè? Zie je dat? Hij houdt geen rekening met wie je bent, wat je hebt gedaan in je leven. En dat geldt niet alleen voor de christen 2000 jaar geleden in Korinthe, dat geldt ook voor ons, broers en zussen. Voor ons, ja. Bij ons in Niepoort, in de gemeente, zitten er ook zo'n paar randgevallen, ja. En ik ben er één van. En ik weet dat ze overal zitten, ja. Elke gemeente kent wel zijn randgevallen. Ik zal naar niemand kijken deze morgen, maar dat is gewoon zo. God ontfermt zich over het verstoten. Ja? Goed. Mijn punt is, broers en zussen, we moeten niet mooier maken dan dat het is. Hé. Je hoeft niet evangelisch opgegroeid te zijn om door God gebruikt te worden, hé, om zijn geest te ontvangen. Gaan we nog een keer naar het eerste hoofdstuk van Korinthe gaan. God gaat zich over het verstotene gaan ontfermen. 1 Korinthe, hoofdstuk 1, vers 28. Het onaanzienlijke van de wereld, zegt Paulus, het verachte, het verstotene, dat heeft God uitgekozen. Wat had de bemoediging zijn. En Jefta paste heel goed in dat plaatje. Ja. Dus laat ons nu een keer zien waarvoor God deze verstoten man... Ja, had gebruiken. Vers 4. Enige tijd nadat de Ammonieten hun kamp hadden opgeslagen in Gilead, bonden ze de strijd aan met Israël. Goed, ik wil het een beetje realistisch maken, levende voorstellen bij jullie. Wat er hier dus 3000 jaar geleden gebeurt, is redelijk actueel. Maar je kijkt naar het nieuws. Onze toestand, het conflict tussen Rusland en Oekraïne. Dat is precies hetzelfde hier. 24 februari vorig jaar viel Rusland Oekraïne binnen. Dat is hier wat er hier gebeurt. We lezen in vers 4 dat de Ammonieten het buurland Israël binnenvallen. En wat gebeurt er vervolgens? Vers 5. Toen de oorlog eenmaal was uitgebroken, gingen de oudsten van Gilead naar top om Jefta te halen. Nu hebben ze hem nodig. Eerst hadden ze hem verstoten, nu hebben ze hem nodig. Want er is blijkbaar niemand in het land Gilead die de moed geeft om de strijd aan te gaan met de machtige Ammonieten. Maar de oudsten van Gilead hadden gehoord van de ondertussen bekende reputatie van Jefta. En ze gaan naar hem toe en ze vragen hulp. Vers 6. Kom terug, zeggen ze de oudsten tegen hem. En wees onze aanvoerder in de strijd tegen de Ammonieten. Nogmaals de handrem toetrekken. Stel je voor, de hals die zijn hier. De oosten zitten bij Jefta en ze vragen en smeken hem om terug te komen. Wat zou de normaalste reactie moeten zijn van iemand die verstoten is door zijn eigen familie en ook door de oosten? Wat zou de normaalste reactie zijn? Wel, het zou erin zijn van woede en van verbittering. Ja? Je zou enorm boos zijn voor je familie en... Ja, jouw eigen volk, jou hebben nagedaan, ze hebben je verstoten. Maar dat zien we niet in de reactie van Jefta. Lees maar eens. Maar Jefta zei tegen de oudsten dus, hebt u mij niet gehaat, dus niet enkel zijn familie, ook de oudsten, en mij uit het huis van mijn vader weggejaagd? Waarom bent u dan naar mij toegekomen, nu u in het nauw zit? Vers 8, u hebt gelijk, antwoordden de oudsten van Gilead, maar nu willen we ons met u verzoenen. Als u met ons meegaat en de strijd aanbindt met de Ammonieten, komt u aan het hoofd staan van heel Gilead. En dan antwoordt Jefta in vers 9, dus als u me teruggaat om de strijd aan te binden met de Ammonieten, en als de Heer ze in mijn macht geeft, mag ik dus uw leider zijn. Daar kunt u op rekenen, zwoeren ze. Dus de reactie van Jefta zou normaal een moeten zijn van enorme verbittering en woede tegenover de oosten. Maar hij is terughoudend en hij is beheerst. En dat is zeker niet vanzelfsprekend, want de wonden zijn diep bij Jefta. Ja? Nou, alles wat zijn familie en zijn volk hebben aangedaan, is Jefta niet enkel bereid om het op te nemen voor zijn volk, om zich met zijn volk te laten verzoenen, maar hij wil zelfs hun leider zijn. En dat is wel raar, toch, als je het mij vraagt. Ja? En misschien denk je dat hij dat deed voor de faam of de eer, maar dat geloof ik niet. Heel veel christenen geloven werkelijk in de negativiteit rondom het verhaal van Jefta. Maar ik geloof dat niet, broers en zussen. Veel christenen geloven dat hij onbezonnen is. Ja? Maar ik geloof dat niet. Wat ik geloof is dat Jefta gewaar aan het worden was dat God hem aan het roepen was. Ja, dat denk ik. En in gehoorzaamheid aan God neemt hij het leiderschap op zich om zo zijn volk tegemoet te komen. Waarmee hij ook zijn persoonlijke gevoelens aan de kant zet tegenover zijn eigen familie en tegenover zijn volk. Waarom geloof ik dat? Lees maar een keer verder. Want wat doet Jefta nadat de oosten bij hem gekomen waren? Vers 11. Jefta ging met de oosten mee naar Gilead, waar hij door het volk tot aanvoerder en leider werd aangesteld. En wat lezen we dan? En in Mispa herhaalde hij ten overstaan van de Heer nog eens alles wat hij had gezegd. Wie weet er wat er in Mispa te doen is? Weet er dat iemand? In Mispa stond de tabernakel, het huis van God. Dus dat moet je zien. Wat doet Jefta onmiddellijk nadat het volk hem heeft tot aanvoerder aangesteld? Wat doet hij? Hij gaat naar het huis van de Heer en hij legt alles voor in gebed wat er tegen hem gezegd geweest is. Dus blijkbaar vond Jefta het absoluut nodig om ten overstaan van God nog eens alles te herhalen in gebed. Ja? Daar moeten we op letten, broers en zussen. Want hij beseft maar al te goed dat de taak die hem te wachten staat, dat hij God nodig heeft. En hij rekent ook op de bijstand van God. En niet op zijn eigen bekwaamheden. Lees maar nog een keer, vers 9b. Daar zegt Jefta, als de Heer ze in mijn macht geeft, zegt hij. Ja? Dus Jefta besefte maar al te goed dat de overwinning van God komt. En niet van zichzelf. Daarom geloof ik dat Jefta niet roekeloos is of onbezonnen, zoals veel Bijbeluitleggers beweren. Hij is roekeloos, hij is onbezonnen. Maar ik geloof van niet. Als een manier van handelen, zien we dat Jefta voorzichtig is. En de uitdaging waarvoor hij staat, dat hij dat onmiddellijk bij God brengt. En heb je het gelezen? Hij maakt van Mispa zijn woonplaats. Hij verhuist. Lees maar eens vers 34. Toen Jefta terugkwam in zijn woonplaats, Mispa, lezen we. Dus hij vindt het zo belangrijk om dicht bij God te wonen in functie van zijn bediening die hij gekregen heeft, dat hij bij Mispa wil zijn, bij Mispa wil wonen. Ja? En dat mag je ook niet missen, broers en zussen, want we weten dat Jefta iemand is die leiderskwaliteit heeft, die geen vrees geeft. En zo'n man, zo'n persoon, voor zo'n persoon is het heel gemakkelijk om op jezelf te gaan vertrouwen. Je bent vol van jezelf. Ja? Maar Jefta, bij Jefta is dat niet zo. Hij weet dat hij God nodig heeft. Desondanks zijn uitstekende kwaliteiten rekent hij niet op zichzelf. Maar probeert hij God te zoeken in dit alles. En zijn voorzichtigheid en zijn behoedzaamheid zien we ook verder in zijn aanpak met het conflict tussen de Ammonieten en zijn volk. Dus zijn eerste reactie is niet zoals die van Poetin. Troepen sturen naar het front en de Ammonieten proberen terug te dringen. Nee, hij stuurt eerst de gezantschap om dat conflict diplomatisch op te lossen. Vers 12. Jefta stuurde gezanten naar de koning van de Ammonieten met de vraag: wat hebt u tegen mij om mij op mijn eigen grondgebied aan te vallen? En let op zijn taalgebruik. Geen dreigende taal. Totaal niet. Hij stelt hier gewoon een diplomatische, voorzichtige vraag. We zien dat de dreigende taal eerder van de koning van Ammon komt. Vers 13. De koning van Ammon antwoordde de afgezanten van Jefta: dat weet u heel goed. Israël heeft, toen het uit Egypte wegtrok, land van mij in bezit genomen, het hele gebied vanaf de Arnon tot aan de Jabok en de Jordaan. En dan dreigt hij: ik raad u aan mij dit zonder slag of stoot terug te geven. Ja, dreigend taalgebruik. Precies dezelfde taal, nogmaals, de Bijbel is zeer courant, precies dezelfde taal die we zien bij Poetin en zijn minister van Buitenlandse Zaken Lavrov. Ja. Stuur geen tanks, weet je wel. Stuur geen militair materieel. Of jullie zullen de gevolgen van dragen, Europa. Weet je wel? Invasie, broers en zussen, van de Ammonieten, als je een beetje vertrouwd bent met de geschiedenis, was even ongegrond als de Russische invasie in Oekraïne. De historische uitleg die de koning Ammon van Ammon heeft om zijn invasie te rechtvaardigen, klopt historisch totaal niet. En Jefta weet het maar al te goed. En vervolgens gaat Jefta uitleggen wat er precies gebeurd is 340 jaar geleden. En die historie wil ik voor jullie besparen. Je moet dat thuis maar eens lezen, anders zal de preek te lang duren. Vanaf vers 14 tot vers 26 ga ik niet lezen. Maar dat verslag vind je, als je dat wilt, in Numeri 2021. Je moet dat thuis maar eens lezen, het is wel interessant. Maar wat we zien, broers en zussen, is aan het antwoord van Jefta dat hij goed vertrouwd is met de Joodse Torah. Ja? Dat hij goed vertrouwd is met de eerste vijf boeken van de Bijbel. En dat voegt volgens mij alleen maar toe aan zijn geloofwaardigheid. Laten we verder lezen, vers 27. Daar antwoordt Jefta: ik heb niets misdaan, maar u doet mij onrecht door mij aan te vallen. En nogmaals betrekt Jefta God erbij, vers 27b. Laat de Heer, de hoogste rechter, vandaag recht spreken tussen de Israëlieten en de Ammonieten. Ja. En dan lezen we in vers 28 dat de koning van Ammon zich niks aantrekt van wat Jefta zegt en zijn aanval op Gilead gewoon verder zet. En dan komen we bij het spannendste gedeelte van deze morgen. Jefta maakt zijn gelofte, vers 30. Laten we nog maar eens lezen. Toen deed Jefta de Heer een gelofte en zei: indien u de Ammonieten in mijn macht geeft, dan zal wat mij uit de deur van mijn huis komt, wanneer ik behouden van de Ammonieten terugkeer, de Heer toebehoren en ik zal het als een brandoffer brengen. Weet jullie wat een brandoffer is? Dat is een dier dat volledig verbrand wordt, beenderen en al, volledig verbrand wordt tot God. Ja? Hij heeft dan gezegd dat hij wat uit het huis, de deur van zijn huis komt, dat hij dat zal doen met zijn, maar wat er uit de deur van zijn huis komt. En veel christenen, ook ik trouwens, de hele tijd, geloven dat dat letterlijk een brandoffer is. Maar lees eens wat er gebeurt in het voorgaande vers, vers 29. Toen werd Jefta gegrepen door de geest van de Heer. Dus dat is wat er gebeurt vlak voordat Jefta zijn gelofte maakt aan God. Zeg mij een keer, broers en zussen, wat denken jullie? Zo'n man, die zo pas gegrepen werd door de Heilige Geest, zoiets gruwelijks, onmiddellijk daarna, zoiets gruwelijks beloven als een menselijk brandoffer? Dat kan toch niet? Waarom zijn er dan zoveel christenen die dat wel geloven? Ik zeg gewoon wat ik denk, broers en zussen. Wat de schrijver ons tot nu toe heeft laten weten en zien over Jefta is dat hij voorzichtig is, dat hij diplomatisch handelt, dat hij leeft in afhankelijkheid en in dichte nabijheid van God. En vooral niet vergeten dat hij ook goed vertrouwd is met de wet van Mozes. Ja, hij kende zijn Bijbeltje. En dat laatste puntje is toch wel niet onbelangrijk, want aangezien dat Jefta goed zijn Bijbeltje kent, wist hij ook dat God menselijke brandoffers haat. Ja, dat waren de dingen die de Kanaanieten deden. hun kinders door het vuur laten gaan. Voor God was dat een gruwel. En Jefta wist dat heel goed. Er zijn 4 passages in de Joodse Torah die Gods volk verbieden om baby's en mensen te offeren als een brandoffer. God verbiedt dat. Ik zal ze niet alle 4 geven. Ik zal er gewoon 2 keer voorlezen. In Deuteronom mocht er niet naartoe gaan. In Deuteronom 18:10 zegt Mozes tegen het volk: onder u mag niemand gevonden worden die zijn zoon of zijn dochter door het vuur laat gaan. Ja? Dat waren de praktijken van de heidense volken. En Deuteronomium 12:31. U mag ten aanzien van de Heere, uw God, niet doen zoals de Canaanieten. Want alles wat voor de Heere een gruwel is, wat hij haat, hebben zij voor hun goden gedaan. Zij hebben voor hun goden immers zelfs hun eigen zonen en dochters met vuur verbrand. Dat waren de praktijken van de heidense volken, van de Canaanieten. En God haat dit. Broers en zussen, zou Jefta werkelijk, die de schrift kende, zou hij werkelijk zo'n gelofte gemaakt hebben, wetende dat het voor zijn God een gruwel is? Wat denken jullie? En waarom zijn er dan zoveel christenen die nog geloven? Je moet de tekst laten spreken tot uw broers en zussen. Zijn God haat menselijke brandoffers. Maar als we toch moeten geloven dat hij het gedaan heeft, dan zijn we op een piste dat de Bijbel ons niet toont waarop we moeten zijn. Want, nogmaals, hij is voorzichtig. Hij is oplettend. Ja? Hij rekent op God. En voor degenen die nog twijfelen, laten we een keer zien wat God denkt van zijn gelofte. Vers 32. Zo trok Jefta tegen de Ammonieten, na zijn gelofte dus, en bond de strijd met hen aan. En dan lezen we: en de Heer leverde ze aan hem uit. Nog een vraagje. Zou God werkelijk gehoor gegeven hebben aan Jefta's gelofte, wetende dat dat zou resulteren in een menselijk brandoffer? Wat denken jullie, broers en zussen? Toch niet. Dan kunnen we nog verder uitlijnen uit de tekst. Want vervolgens lezen we: als Jefta terugkeert van de overwinning, wat gebeurt er? Wie komt hem als eerste tegemoet? Zijn enig kind, zijn dochter. Vers 34. Toen Jefta terugkwam in zijn woonplaats Mispa, werd hij met rijdansen en trommelspel verwelkomd. Zijn dochter hing voorop. Zij was zijn enig kind. Andere zonen of dochters had hij niet. Je moet weten, Jefta wist dit op voorhand. Het kon maar ofwel zijn vrouw zijn die hem tegemoet ging komen, ofwel zijn enige dochter. Want het Joodse protocol was: als de leider van een overwinning terugkeert, wat gebeurt er? Er is een stoet om hem te verwelkomen. En voor aan de stoet lopen de vrouwen, de jonge vrouwen, de oudere vrouwen, met muziekinstrumenten en rijdansen. Dus zij komen de leider als eerste tegemoet. Dus Jefta wist dat het vanuit zijn huis ofwel zijn vrouw ofwel zijn enige dochter ging zijn. En de vraag is dan natuurlijk: waarom belooft Jefta haar dan als een brandoffer? Wel, broers en zussen, in onze vertaling staat er brandoffer. Maar in de originele tekst, de Hebreeuwse taal, staat er dan geen brandoffer. Maar het woordje hier in de Hebreeuwse taal is het woordje olach. Olach. En dat heeft niks te maken met brand. Olach betekent letterlijk wat geheel en al opgedragen wordt aan de Heer. En inderdaad, dat wordt gezien in een brandoffer. Inderdaad. Maar dat is niet wat Jefta bedoelt. Wat Jefta in feite zegt is: Heer, als jij mij de overwinning heeft, dan zal wat uit het huis, uit mijn huis mij tegemoet komt, dan zal dat geheel en al u toebehoren. Dat is wat het wil zeggen. En niet geheel en al verbrand worden. Ja? Kennen jullie nog zo iemand die zo'n gelofte gemaakt heeft? Een persoon in de Bijbel maakt een gelofte. Inderdaad, Jacob vraagt ook iets, weet je wel? Ja? Kent er nog iemand? Inderdaad, de moeder van Samuel. Wat zegt ze? Heer, Als jij mij een zoon heeft, wat zal ze dan doen? Ik zal hem vooral de dagen van zijn leven aan u geven. In die context moet dat bekijken, broers en zussen. Wat hij heeft dat bedoeld. Dus oftewel zijn vrouw of zijn dochter zou hij voor de rest van zijn leven toewijden, of van haar leven toewijden aan de tabernakel, aan de Heer. Want wat deed Samuel toen hij geboren was? Moest achterblijven in de tabernakel en hij diende in de tabernakel voor de rest van zijn leven. Zo moeten we dat zien. En dat zien we ook aan de reactie van de dochter van Jefta. Want wat lezen we als de dochter van Jefta hoort wat haar vader beloofd geeft aan God? Wat is haar reactie? Wat wil ze dan bewenen in vers 37? Haar dood? Nee, lees maar eens. Dan zegt de dochter, laat mij 2 maanden begaan om af te dalen en te huilen. Waarom? Omdat ik maagd zal blijven, zegt ze. Dus zowel haar permanente maagdelijkheid bewenen en niet haar vroegtijdige dood. Daar legt de schrijver de aandacht op, broers en zussen. Nogmaals bewijs dat het hier niet gaat om een brandoffer, ja, een levend menselijk brandoffer, maar gewoon een opdraging van een kind aan de Heer. De schrijver maakt dat nog een keer duidelijk in vers 38 dat het gaat om haar maagdelijkheid. Hij heeft dat zei, ga maar. En hij liet haar voor 2 maanden gaan. Toen ging ze met haar vrienden op weg. En ze huilde in de bergen, omdat ze maagd zou blijven. De dochter van Jefta zal nooit trouwen met een man en nakomelingen krijgen. Ze zal voor altijd maagd blijven. En dat was de reden, broers en zussen, waarom Jefta zijn kleren scheurt als zijn dochter hem tegemoet komt. Want Jefta had geen zonen. Ja? Hij zou geen nakomelingen krijgen. En zijn enige dochter was zijn enige hoop op nakomelingen. Ja? In de Joodse cultuur zijn nakomelingen enorm belangrijk. Als je geen nakomelingen had in de Joodse cultuur, dan leek het alsof je niet gezegend was door God. Ja? Als je God gehoorzaamde, dan kreeg je veel nakomelingen, werd je gezegend. Maar als je God niet gehoorzaamde, ja, dan werd de schoot, je moederschoot gesloten. Dus dat was een schande. Maar Jefta heeft een gelofte gedaan. En hij kan zich niet meer terugtrekken en hij wil dat ook niet meer. Hij is een man van zijn woord. Lees maar eens. Nogmaals iets dat toevoegt aan de geloofwaardigheid. Vers 35. Ik heb, zegt Jefta, tegenover de Heer een woord gesproken en ik kan er niet meer op terugkomen, zegt hij tegen zijn dochter. Ik kan dat niet meer doen. Dus zijn woord houden tegenover God is voor hem veel meer waard dan het voorbestaan van zijn naam. Zie je dat? Dus voor mij is Jefta een man die God vreest. Een man die God kent. Ja? Voor dat te doen, dan moet je toch al serieus God kennen. En God vrezen. Ja? Je zweert, je maakt de gelofte. Ja? En je weet dat het jou enorm veel zal kosten. Maar je wil er niet meer op terugkomen, omdat je het gezegd hebt tegen God. Omdat je man van je woord wil zijn tegenover God. Dat kost hem alles. Maar hij houdt zich aan zijn woord. En Psalm 15, laat ik hier naartoe gaan. Psalm 15 zegt wie zo'n man is. Dat staat in de schrift. Een man die zich houdt aan zijn woord, zelfs al heeft hij gezworen ten koste van zichzelf. Kijk maar een keer welk soort van mens, welk soort van gelovige dat doet. Psalm 15. 15 vers 1, dat lezen we. Wie zal verblijven in de tent van de Heer? Wie zal wonen in zijn heilige berg? En lees een keer vers 4b. Hij die gezworen heeft tot zijn schade en zijn eed niet verandert. Zie dat, broers en zussen? Nogmaals een bewijs dat Jefta een man was die in de tegenwoordigheid van God leefde. Hij zal verblijven in de tent en hij zal wonen op zijn heilige berg. Dat is een beeld van dicht bij God leven, van hem kennen en gehoorzamen en door hem gezegend en geleid zijn in leven. Zie je dat? Hij zweert tot zijn eer. En voor degenen die nog altijd twijfelen, laat ons een keer naar Hebreeën hoofdstuk 11 gaan. Kijk eens hoe God Jefta beloont. Wat God doet met de naam van Jefta. Hebreeën 11. Ja, Jefta zijn naam zou ophouden met bestaan, want hij zou geen nakomelingen meer krijgen. Maar kijk eens wat God doet met zijn naam. Hebreeën 11, vers 32. En wat zal ik nog meer zeggen, zegt de schrijver? Want de tijd ontbreekt mij om te vertellen over Gideon, Barak, Simon, Jefta, David, Samuel en de profeet. God plaatst Jefta hier in het rijtje van de geloofsvoorbeelden in mensen. Geloofsvoorbeelden. En hij plaatst Jefta net naast David, Samuel en de profeten. Nogmaals, zou God dat werkelijk doen met een man die zijn eigen dochter als brandoffer geofferd heeft? Ik denk het niet, broers en zussen. Zie, zelfs vandaag, 3000 jaar later, wordt deze man hier geëerd in Koekelare, Jefta. Niet tegenstaande dat hij geen nakomelingen mee had, ja? Dat zijn naam heeft opgehouden met bestaan, wordt deze man hier geëerd. Wat zegt God? Wie mij eert, die zal ik eren. Hè? Zie je dat? Ik wil afsluiten. Wat wil de schrift ons leren met dit gedeelte, broers en zussen? Het is een verhaal die zeer weinig gekend is. Zeer weinig kennen het verhaal van Jefta. Daarom vond ik het goed om er toch iets over te vertellen. Wat leren we eruit? Wel, dat Jefta, precies zoals in het Nieuwe Testament, een man is die wandelt in nederigheid, in afhankelijkheid en in verbondenheid met God. Drie belangrijke kenmerken, broers en zussen, voor een volwassen geestelijk mens. Leven in nederigheid, in afhankelijkheid en in verbondenheid met God. Heel belangrijk op dagelijkse basis. Dat is iets wat we brood nodig hebben. In onze samenleving en ook in onze diensten, broers en zussen. In onze gemeenten. Hoe zit het met ons? De toewijding van Jefta was zeldzaam in die dagen. Jefta maakte gelofte en kostte hem het voorbestaan van zijn naam. Hij was zelfs bereid om zijn naam op het spel te zetten. Wat zijn wij bereid, broers en zussen, om op het spel te zetten voor God? Ja? Naar zulke gelovigen zoekt God. Tot daar.